Naast een aantal opmerkingen in de pauze, zijn er ook een paar vragen nog. En die paar vragen wil ik graag beantwoorden, althans een poging wagen. De opmerking was, het begint met de glorie van Salomo, het eindigt met de glorie van de Heere, maar dan bij Elia, dus bij de berg Horeb. En eigenlijk zit alles daartussen. En dat is ook heel vaak zo in de schrift, dat, dat de glorie van God ingebed wordt, ingevat wordt tussen een aantal uitersten. Maar misschien moet je er een keer op letten. Dat zijn dingen die je een keer aangereikt moet krijgen om dat te zien. Ik probeerde gisteravond ergens iets te zeggen over wat mijzelf de laatste dagen zo bijzonder heeft geraakt. En dat was het begin van het boek Ezechiël komt nog wel een keer aan de orde. We gaan per avond een Bijbelboek nemen. Maar het begin van het boek Ezechiël. Ezechiël zit bij de ballingen in Irak. Op dat moment bij de rivier de Kebar. En dan ziet hij de glorie van de Heere. Weet je, op een hele bijzondere manier. Op die troonwagen, die mobiele troon van de Heere met raderen en weer en aan. Maar als je de achtergrond pakt. Dat Ezechiël op het moment dat hij daar is en dit ziet. Weet dat de Heere Jeruzalem verlaten heeft. De Heere, de glorie van God is weggegaan. En iets later is de tempel ook in puin geslagen. Door Nebukadnezar. De koning van Irak toen, van het Babylonische Rijk, weet je wel, maar Babel, dat is Irak. Op het moment dat de troon van God niet meer in Jeruzalem is, en dat de Heere niet meer woont in Jeruzalem, want zijn huis ligt in puin, dan zie je de Heere op een mobiele troon in Irak. Ik hoop dat je dat pakt. Dat is natuurlijk uniek, dat de Heere, ook al is het in verval, ook al gaat het niet goed, nooit zelf in verval gaat. Nooit zelf, laat maar zeggen, gearresteerd wordt of gedeporteerd wordt. Nooit. Je kunt de heerlijkheid, de glorie van God niet deporteren, niet in een vluchtelingenkamp stoppen. Je kunt de heerlijkheid van God niet in een tempeltje van de Filistijnen stoppen. Weet je wel, zoals in de dagen van Eli, een hoge priester. Ik weet niet of u dat verhaal kent. Eli, de hoge priester, twee zonen, ging niet goed. Ook toen al niet goed. En goed, de heerlijkheid van God trok weg. En die mevrouw, die kreeg een baby, noemde die zoon Ikabod. Weg is de heerlijkheid, weg is de eer, weg is de heerlijkheid. De heerlijkheid van God was weggetrokken. En ze hebben de ark weliswaar buit gemaakt en in een tempeltje gezet in Ekron en in Gat en zo. Maar je kunt de Heere God zelf niet arresteren. En het mooie van wat ik nu zei ga willen is dat ook al gaat het niet goed, ook al is er, laat maar zeggen, verval, dat wil nog niet zeggen dat de Heere God zelf aangetast zou zijn of onttroond zou zijn. Daarom is het mooie van het boek Ezechiël dat vanaf het moment dat er geen vaste troon meer is in Jeruzalem, er een mobiele troon is in Irak en die komt dan ook later terug. Misschien is het wat te technisch, maar ik wil mijn hart geven om aan te geven dat hoe wij ook handelen, de Heere zelf onveranderlijk is. Hij is dezelfde. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. En dat is de geweldige troost voor jullie allemaal. Ook al hebben we iets in onze handen gekregen wat misschien in verval geraakt is, wat aangetast is door onze eigen ontrouw, dat toch de Heere trouw is. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij is dezelfde. En met die God hebben we te maken. Die God is onze God. Die God is mijn vader door het geloof in de Heer Jezus. Kunt u iets zeggen over de wijngaard van Naboth? Want dat staat namelijk ook in 1 Koningen. Daar heb ik niks van gezegd. Daar wil ik wel iets over zeggen. En daar zijn ook hele belangrijke dingen van te zeggen zelfs. Die koning Achab, de man van Izebel, wilde zo graag die wijngaard van Naboth hebben. En dat heeft hij willen ruilen met een ander stukje grond, of hij had hem er goed geld voor willen geven. Maar Naboth zei, nee, het erfdeel van mijn vader, en dat kan ik niet opgeven, dat mag ik niet verkopen. En dat was een doorn in het oog voor Izebel en voor Achab. Uiteindelijk heeft Izebel een plannetje gemaakt. U weet hoe dat afgelopen is. Met Naboth is het wel goed gedaan, zou ik maar zeggen, maar hij is bij de Heren. Maar er is een route gevolgd waarvan je moet zeggen dat kan niet. Maar wat is nu de essentie daarvan? De Heere God had het land destijds in beheer gegeven van de stammen Israëls. De Heere God zei in Leviticus 25, het land is van mij. En let op, dat is nu nog zo. Als de Palestijnen zeggen, dat is van ons, no. Als de Joden zeggen, het is van ons, no. Het land is van de Heere. Dat is heel belangrijk, is heel essentieel. En hij geeft dat land aan dat volk, maar dat is heel wat anders. In beheer. Zij konden het land ook nooit verkopen. Ze konden alleen het vruchtgebruik verkopen. Dat weet u ook, dat deden ze. Dat werd, naar het aantal jaren van de oogst werd de prijs bepaald. Zo ging dat toen. Daarom heeft ook Naboth nooit zijn stukje land willen verkopen. Als dat wel gebeurt, bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament, dan is er echt een verandering van situatie ontstaan. Want ook Barnabas heeft een stuk land verkocht en ook anderen hebben dat gedaan. En die hebben op dat moment beleden dat het nu heel anders is geworden. Maar goed, Naboth in zijn dagen heeft dat niet gewild. En hij is dat met de dood gaan bekopen omdat de, laten we zeggen, goddeloze koning Achab, aangestuurd door zijn vrouw, zover is gekomen om zulke dingen te doen. Zijn eigen zin doordreven. Maar het is eigenlijk, de wijngaard is altijd een beeld van de vreugde geweest. Want ook Israël wordt vergeleken met een edele wijnstok die uit Egypte gekomen is, door de Heere God geplant en door de Heere God verzorgd. Van alles is er gebeurd. En normaal gesproken zou wijn een beeld van vreugde moeten zijn. Richteren 9 vers 13. Wijn dat het hart van God en mensen vrolijk maakt. Het eerste wonder door de Heer Jezus gedaan in Kana is water in wijn veranderen. Vrolijkheid, de blijdschap komt weer terug. Komt nog een keer, maar laat dat maar even los. Het wordt een beetje ingewikkeld misschien. Maar Naboth heeft gezegd, nee, dit is mijn vreugde en dit ga ik niet opgeven. Maar die koning Achab had geen vreugde. Hij wilde kost wat kost de vreugde van Naboth hebben. Dat is wat ik erin lees. Hij wilde dat stukje grond, die vreugde van een ander, die wilde hij tot de zijne maken. En dat gaat nooit goed. Dat is ook het ondergang geworden van het hele huis van Omri, juist vanwege de verkoop van deze wijngaard. Ik wou eigenlijk dit van zeggen, je moet niet gaan teren op mijn vreugde, je moet zelf die vreugde hebben. Iedereen die de Heer Jezus kent, mag dus zeggen, u bent mijn vreugde, Heer, u bent mijn blijdschap. De Heer is onze vreugde, Hij is onze vreugde, dat is Hij. En dan moet je niet gaan zeggen, ik wil die wijngaard van Dato, want die is mooier of die ligt dichter bij mijn muurtje. Ze hebben iets bedacht. Ik bedoel, hij heeft argumenten gebruikt om juist dat stukje grond te willen. Maar de Heere wil dus dat wij genoeg hebben aan dat wat de Heere ons toebedeeld heeft. Natuurlijk mag je buurten, natuurlijk mag je zeggen, want wat is die wijn van jou lekker. Maar zelf aan de slag. Zelf de wijn gaan drinken. Als Noach uit de ark komt, en dan doet hij een aantal dingen, dat weet u misschien. Hè? Hij heeft een regenboog. God zal zijn verbond gedenken. Ik zal niet weer de aarde door water laten omkomen. Hij heeft een altaar gebouwd. Dat is het eerste altaar in de Bijbel. En vervolgens heeft hij een wijngaard geplant. Dat kon hij ook niet hanteren, want hij is er dronken van geworden. Dus hij kon het niet goed hanteren. Heb je weer een deel dat God gegeven is, op zich mooi is, maar hij kon het ook niet hanteren. Het is dus eigenlijk gelijk alweer uit de hand gelopen. Maar het zijn toch dingen die waar zijn. De Heer wil dat wij nu genieten. Het is niet waar dat we somber met onze gelaat naar beneden moeten lopen. We mogen blij zijn, we mogen gelukkig zijn. We hebben zoveel vreugde, want de Heer Jezus zelf is onze vreugde. Maar we moeten die vreugde van een ander niet willen claimen voor ons. We moeten onze eigen vreugde kennen in de Heer Jezus. En God heeft jou en mij, de Heer heeft ons, een stukje vreugde gegeven. En dan komt de derde vraag. Hoezo Salomo een beeld van Christus? Dat was toch David? Ja, dat was David ook. Maar daar heb ik er nu al iets aan toegevoegd ook. Tussen David en Salomo is een groot verschil. David is degene die strijden moest. David is degene die vechten moest. David is degene die verworpen werd. Die uit het land gestuurd werd. Alhoewel hij de gezalfde des Heren was, is hij weggehoond. Is hij vervolgd geweest door Saul. Hij is ook door anderen belaagd geweest. David een beeld van de strijdende koning. Degene die uiteindelijk ook de overwinning heeft behaald, die ook Jeruzalem heeft ingenomen en daar de voorbereidingen heeft gemaakt voor de tempel. En Salomo is de koning die, laat ik maar zeggen, op een gespreid bedje kwam. Nu zeg ik het even te menselijk, maar dat ongeveer. Dus een verschil. David, de strijder, degene die verworpen werd, die ook als de gezalfde van de Heere Jeruzalem verliet en die al wenend naar de Olijfberg ging. Het is alsof je de Heer Jezus hoort wenen op de Olijfberg in Gethsemane. Dat is Olijfberg. Alsof je hem hoort zeggen: zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem miskend. Het is allemaal in het leven van David terug te vinden. En Salomo, glorie, glorie, troon, schittering, pracht, geen strijd, geen oorlog. En ik heb vanavond Salomo een beeld van de Heer Jezus genoemd. Hou ik vol, want het is zo. Maar David is het ook. Maar je vindt nu al, doordat ik het een beetje uit elkaar trek en een beetje accentueer, dat David een beeld is van de verworpen koning en Salomo een beeld is van de geëerde, de gekroonde koning. En beide elementen zitten bij de Heer Jezus. Hij heeft het werk van de zonen Davids al gehad, zal ik maar zeggen. En wat met Salomo te maken heeft, dat komt in de volstrekte zin van het woord nog. Dat is nog toekomst zelfs. Maar beide zijn een beeld van de Heer Jezus. Dus je mag ze beide noemen. Want er zijn wel meer beelden in de schrift. Van Aaron is natuurlijk ook een beeld van de Heer Jezus. Maar ook Melchizedek is een beeld. En hier heb je weer twee hoge priesters of twee priesters. De een totaal verschillend van de ander. Beide laten een bepaald aspect zien. Aaron van degene die met zijn eigen bloed is ingegaan. En Melchizedek, dat karakter van hij blijft tot in eeuwigheid en hij zal met brood en wijn uit de hemel komen. Maar weer, want dan gaat het om een priester, waarbij ook twee beelden voor gebruikt worden om iets duidelijk te maken. Zo komen we nog een paar tegen. Er zijn heel veel beelden van de Heer Jezus in de schrift. En daar kun je blij om zijn, want het is een geweldige zegen. We gaan nog een lied zingen samen. Misschien wil Broeder Zwart nog een keer spelen. Het is 722. Kroon hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Hoe hoort het hemels loflied al verwint in heerlijk zon. Dan wil ik nog afsluiten met een gebed. En dan is dat het einde van deze avond. Ja, en er wordt gevraagd of we willen zeggen dat er cd'tjes opgenomen worden. Bij Rob Speijers, die zit er achterin. Naast het Tiels Mannenkoor, daar zit Rob. Ja, daar staat een bord hoor. Dat is het Beethoven Symfonie ook. Dus naast het Tiels Mannenkoor, daar zit Rob. En hij neemt het op. En dat is te bestellen met hem te regelen. U mag erbij gaan staan als u dat wilt. En kunt.
Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Hoor hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing van hem die voor u stierf. En prijs hem in al eeuwig heen, dit hel voor u verwierf. Kroon hem de liefde, Heer, aanschouw hem hoe hij deed. Zijn wonden tonen het gans heelal, wat hij voor het het mensdom deed. De engelen om Gods troon, al overheid en macht, zij buigen dienen zich ter neer voor zulke wondere pracht. Kroon hem de vrede vorst, wiens macht eens heersen zou. Van pool tot pool, van zee tot zee, het klinkt over berg en dal. Als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, wordt daar de weer een paradijs. Kom, Heere Jezus, kom.
Heer Jezus, wat een tijd zal het zijn als u geprezen wordt, als de vrede er is. Als u daar de koning der koningen bent, als u daar heerst. We willen u danken, Heer Jezus, dat van pool tot pool dat alles dan voor u buigt en elke tong belijdt dat u de Heere bent. Wat een tijd zal het zijn voor u, wat een glorie voor u. Juist daar waar u verworpen bent, juist daar waar men u wegstuurde en aan het kruis bracht, daar zal het centrum zijn van uw glorie. En we danken u, Heer Jezus, dat we daar naar mogen uitzien en dat we dat verlangen ook kennen. We danken u voor vanavond, we danken u voor uw zorg. We bidden uw zegen ook als we uit elkaar gaan voor de route die we nog gaan. Dat u ons in uw hoede neemt en dat doet u. U bent met uw eeuwige armen onder ons. En uw zegenende handen zijn boven ons. En die liefde van God en de genade van onze Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons. Totdat de Heer Jezus komt. Amen.